Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 68, het negende vers. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Dat is het 68e psalm, het negende vers. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Here. En in aansluiting wordt gelezen de schriftlezing voor deze morgen. Die is in Hebreeën 9 vanaf vers 11 tot en met 28. Schriftlezing is dus Hebreeën 9 vers 11 tot en met 28. Maar wij luisteren eerst naar de lezing van de wet van de Here.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Hebreeën 9, te beginnen bij vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine, en heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En daarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd? Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is, namelijk Hebreeën 9, en daarvan het 24ste vers. Daar lezen we de woorden van de Heere, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, en in de voorbeden willen we bijzonder denken aan zuster Luttighuizen, die de komende tijd een operatie moet ondergaan vanwege de tumor die bij haar is aangetroffen. Willen wij samen de Heere bidden. Heere, wij zijn deze morgen samengekomen. Althans, een deel van de gemeente mag hier zijn. En we danken u dat het mogelijk is dat er meer van ons samen mogen komen in het kerkgebouw dan in het recente verleden wel gebeurde. We mogen ook samenkomen van een afstand. Dat klinkt als een tegenstrijdigheid. En dat voelen we misschien ook zo, maar voor u zijn er geen afstanden. U kunt een zegen schenken uit onverdiende genade aan allen die hier in de kerk zijn, maar ook wanneer wij via de media met de dienst verbonden zijn. En we bidden om die zegen, Heere. Onverdiend, aan onze kant geen rechten. Laten we het ook in mogen leven, deze morgen wij allemaal. Maar toch, schenk uw zegeningen, uw heil op deze dag. Het is een dag, een zondag die wel de weeszondag genoemd wordt. Denkend aan de kerk van het Nieuwe Testament, die tussen de hemelvaart en de uitstorting van de geest op Pinksteren wat verweest achterbleef. De Heere Jezus was heen gegaan. En de geest was nog niet gekomen. Zo kunnen wij niet meer terugdenken aan die zondag. Want de geest is gekomen. En toch kunnen we ons ook wat verweest voelen in de kerk. En heel persoonlijk ook in ons eigen hart. Als dat zo is, Heere, dat we ons verlaten voelen voor uw heilig aangezicht, wil u ons dan deze morgen opzoeken als de God die in de Bijbel genoemd wordt de God van wees en van weduwe. Heere, wil u ons opzoeken in uw goddelijke barmhartigheid. En hen die u niet kennen en vreemdeling zijn van het werk van uw genade, stilzetten, tot bezinning brengen, de blinde ogen openen, opdat ze ontdekken hoe arm ze zijn buiten u en hun armoede inleven en gaan belijden voor u. Wil u hen die in de kerk zitten en iets weten van de nood van hun leven, maar geen licht hebben? De duisternis omringt hen en hangt zwaar in hun hart. Wil u vanmorgen door de nevels heen komen en laten zien dat u, Heere Jezus Christus, hier op aarde geweest bent, het offer gebracht hebt, maar dat u ook in de hemelen bent en dat u daar leeft, altijd voor uw kerk ten goede. En als we in het donker zitten, zoekend zijn en geen licht hebben, dan durven we ons niet bij uw kerk en uw kinderen te scharen. Maar wil u het laten zien, Heere, dat u uit vrije genade aan mensen die zich nergens bij durven rekenen, toch wil denken. Zegen al uw kinderen. U weet wat ze nodig hebben. Nieuwe levenskracht op de weg. Verlevendiging van het werk van uw genade, van het geloof, van de hoop en van de liefde. O Heere Jezus, laat u het vanmorgen aan uw kinderen laten zien, dat u wel lichamelijk weggegaan bent, maar dat u naar uw Godheid, geest, genade nooit van uw kinderen zult wijken. Ook als ze dat zelf op dit moment misschien niet zo beseffen en inleven, laten dan deze morgen toch bevestigd worden onder de prediking van uw woord. We bidden u, Heere, midden in deze wereld in nood op deze stille zondagmorgen, om een zegen over de gemeente. We danken u dat we nog gemeente mogen zijn. Dat we ondanks alle beperkingen van ruim het achterliggende jaar toch nog samen konden komen en dat de prediking van uw woord ongehinderd voortgang kon hebben. Geef dat we het ook als een wonder van u ervaren. Want u zou de deuren van de kerk helemaal hebben kunnen sluiten. En de kandelaar van uw woord helemaal hebben kunnen wegnemen. Daar hebben we het ook naar gemaakt. Maar u geeft uw woord nog. U geeft dat we ondanks alle beperkingen nog gemeente mogen zijn. Laat het ons tot ootmoedige verwondering mogen stemmen. En wil u dan de gemeente ook in deze periode gedenken in uw gunst. En door deze crisistijd heen helpen. Heen dragen. Laten er van onder eeuwige armen mogen zijn die ons ondersteunen en sterken. Zegen u onze vriend en broeder dominee Ruis, die nu alweer een poos in de gemeente mag dienen. Wil u hem sterken, maar vooral uw genade geven, opdat hij vanuit uw woord nieuwe en oude schatten mag uitstallen en uitdelen in het midden van de gemeente, in prediking, pastoraat, catechese, alle taken die een dienaar van het woord heeft. Zegen u de broeders van de kerkenraad. Geef hen wijsheid, fijngevoeligheid, maar vooral veel genade om de gemeente te leiden. Zegen u heel de gemeente. De kleine kinderen, de jongeren, de ouderen. Welke leeftijd we ook hebben. U kent alle moeite en zorgen die er zijn. Zorgen ten gevolge van de coronacrisis wellicht, als we thuis zijn in quarantaine, of misschien ernstiger ziek zijn en een periode gehad hebben dat we opgenomen waren in een ziekenhuis. Heere, wil u ons bijzonder gedenken en draag ons door deze periode heen. We denken heel in het bijzonder aan zuster Luttikhuizen, die de komende week een operatie zal moeten ondergaan. Heren, ingrijpend. De zorgen zijn er ook vanwege het gezwel wat bij haar ontdekt is. Ze hoopt ook meer te horen deze week en dat geeft onzekerheid en spanning. We vragen u of u spanningen weg wilt nemen en het oog wilt richten op u, en of u mee wilt gaan, ook naar het ziekenhuis en in de operatiekamer. De handen van de dokters en van allen die hem assisteren wilt zegenen. en of u wilt geven dat ze goed door de operatie heen mag komen. Maar meer nog, dat ook de gevolgen van de operatie gunstig mogen zijn en uitslagen van onderzoeken mee mogen vallen. En nog meer bidden we van u, omdat we vanuit uw woord mogen weten dat het voor u niet te veel is. Wil u haar bovenal in uw genade aanzien en haar zegenen met uw nabijheid en uw gunst in Christus Jezus. Denk u aan haar en aan allen die ziek zijn. Wees u op deze wezenzondag ook heel bijzonder met de weduwen en de weduwnaars in het midden van de gemeente, met hen die vader of moeder of beide moeten missen, met hen die een kindje of een volwassen zoon ten grave droegen. Alle verdriet en gemis ten gevolgen van het sterven, we leggen het voor u open en aan u voor. Wil u de troost geven, Heere. Maar ook roepstemmen die geklonken hebben en nog steeds klinken zegenen. Opdat wij tot u mogen vluchten voor het eerst of ook opnieuw. En niet mogen rusten voordat we geborgen zijn in het bloed van Hem die het volmaakte offer gebracht heeft. En waardoor alleen de zonde van ons leven verzoend en weggenomen kan worden. Zegen ons in de bediening van uw woord. Geef dat het woord schriftuurlijk en helder en duidelijk mag klinken. Maar dat ook het geestelijk onderwijs wat erin ligt opgesloten ontvouwd mag worden en uitgedragen. En wil u het dan toepassen aan ons hart, Heere. Heel persoonlijk. Ja, laat het woord, of we nu thuis zitten of hier in de kerk zijn, heel persoonlijk worden toegepast, opdat we het mogen weten. Wat onze tekst in het slot zegt, voor ons, voor mij. Dat is een eeuwig wonder, maar u bent een God van wonderen. En u doet wat bij de mensen onmogelijk is. Zegen zo uw woord. Zegen en ondersteun in de prediking. Neem hindernissen weg, ook in het luisteren. We vragen het uit enkel genade. Om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we nog gemeente uit Psalm 21, het tweede vers. Wat hij u smeekte uit harten grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Ook hebt gij de uitspraak van zijn mond, al wat hij heeft begeerd, geweigerd, nog geweerd. En op dit moment zou onder normale omstandigheden de collecte worden gehouden, dat gebeurt niet. Maar ik kondig ze wel aan. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor onderhoud, kerk en pastorie. De derde collecte is voor algemene kosten, kerk. En op een ander moment kunt u uw gaven hiervoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen dus Psalm 21, het tweede vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 132, het tiende vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreden. Dat is het tiende vers van Psalm 132. En kunt u voor God verschijnen? Kun jij voor God verschijnen? Ja, dan in de zin van die bekende regel uit het gedicht van Robert Murray McShane. Mijn ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult gij, hoe zal jij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is toch de belangrijkste vraag in het leven. Of is het bij u anders? Want we moeten eenmaal voor God verschijnen. Of we nu jong zijn, ouder zijn, hoogbejaard zijn. De tijd komt. De apostel zegt het in het slot van dit hoofdstuk. Eenmaal. En daarom wil ik vanuit de schriften en vanuit de tekst die vraag op uw hart binden en ook op mijn eigen hart. Kunt u voor God verschijnen? De Heer Jezus kon het. Dat staat ook in onze tekst. En dat staat in een heel bijzonder verband. Het staat er zo dat hij de hemelen is binnengegaan om te verschijnen voor God. Liever voor het aangezicht van God. En dan tegelijkertijd die twee laatste woorden van de tekst zijn ook van geweldig gewicht voor ons. Wat betekent het dat hij voor God kon verschijnen? En wat betekent dat voor ons? We willen er op deze zondag na de hemelvaartsdag met Gods hulp bij stilstaan. Hemelvaart. Christus verschijnt in het hemelse heiligdom. Dat is het thema van de preek. En dan letten we op drie dingen. De weg naar de hemel is geopend. Hij is ingegaan. Vervolgens, het werk in de hemel gaat door. Want hij verschijnt voor het aangezicht van God. En tenslotte, de zegen uit de hemel is zeker voor ons. Dus hemelvaart, Christus verschijnt in het hemelse heiligdom. De weg naar de hemel is geopend. Het werk in de hemel gaat door en de zegen in de hemel, de zegen uit de hemel is zeker. U begrijpt wel dat we met deze tekst toch nog een beetje terugkijken naar het herdenken van de hemelvaart afgelopen donderdag. Jezus is ten hemel gevaren. Velen hebben daar geen enkele gedachte meer bij. En zelfs voor ons die met het woord van God vertrouwd zijn, en waarschijnlijk bent u vanaf uw kinderjaren vertrouwd met de geschiedenissen van de Bijbel, ook met de geschiedenissen van het leven van de Heere Jezus, met zijn sterven, met zijn opstanding en met zijn hemelvaart, is het toch nog niet zo makkelijk om in beeld te krijgen wat die hemelvaart van de Heere Jezus nu eigenlijk betekent. De geschiedenis, zoals ze vermeld staat in het slot van Lucas en het begin van Handelingen, is heel sober en kort. Er staat weinig meer dan dat de Heere Jezus ten hemel voer terwijl hij in gesprek was met zijn discipelen over de komst van het koninkrijk, hen zegende. Opvoer naar de hemel, een wolk kwam onder hem en onttrok hem aan hun gezicht. En ze stonden verbaasd hem na te staren en keken tegen het voorhangsel van een gesloten hemel aan. Engelen moesten komen om nog in korte bewoordingen iets uit te leggen van wat hier gebeurd was. En dat is eigenlijk alles wat de Bijbel aan geschiedenis, aan gebeurtenis over de hemelvaart zegt. Maar we zouden de schriften tekort doen en wat nog erger is, we zouden de zaligmaker tekort doen als we ook niet uit andere gedeelten van de Bijbel fragmenten en teksten bij elkaar zouden lezen om dieper inzicht te krijgen in wat de hemelvaart is. De apostel die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, gaat ons voor en verwijst daarvoor in dit gedeelte naar hele bekende taferelen uit het Oude Testament. Het gaat vooral over de tabernakeldienst. Tabernakel, een ouder woord, wat letterlijk tent betekent. En met de tabernakel bedoelen we, zoals u weet, het tentheiligdom wat Israël gekregen had uit handen van God door de bediening van Mozes bij de berg Sinaï. Daar moest Mozes een heiligdom laten maken dat van de ene plaats naar de andere plaats overgebracht kon worden, net als de tenten van de Israëlieten in de woestijnreis, een tentheiligdom dus. En dat moest precies gemaakt worden naar het voorbeeld dat aan Mozes op de berg Sinaï was getoond. Nou, waarvoor diende dat tentheiligdom? U weet het, in dat tentheiligdom, daar verscheen de Heere, gehuld in een luchtige, lichtende wolk. Hij woonde boven de ark van de verzoening, boven het verzoendeksel. En die ark van de verzoening, die stond in het allerheiligste deel van de tabernakel, het heilige der heiligen. Niemand mocht in dat heilige der heiligen binnengaan. Alleen de hoge priester één keer in het jaar op de grote verzoendag, de Yom Kippur. Dat was de dag van verootmoediging. De dag van schuldbelijdenis. De dag waarop heel het volk van Israël, inclusief alle priesters en ook de hoge priester zelf, hun zonde beleden. En op die dag werd er verzoening gedaan voor de zonde, zodat de zonde vergeven konden worden. Hoe ging dat? U mag het thuis wel nalezen in Leviticus 16. Daar wordt die hele ceremonie van de grote verzoendag en van de tabernakel en wat er allemaal gebeurde uitvoerig beschreven. We stippen maar even aan, want ik heb het nodig om de tekst helder te maken. De hoge priester kwam dan, als het volk vergaderd was in het voorhof, niet in zijn prachtige officiële ambtelijke kleding. Met die schitterende borstlap, met goud en edelstenen, met hemelsblauw. Nee, dat gewaad had hij afgelegd. Hij kwam in een eenvoudig wit gewaad. Je zou kunnen zeggen, een rouwgewaad, een berouwgewaad. Als teken dat hij zich nergens op kon verheffen, ook niet op zijn ambt. En dan kwam hij samen met de andere priesters in het voorhof. En dan werden er twee bokken binnengebracht en ook nog een jong rund, een var noemt onze Statenbijbel dat. En die var of dat jonge rund werd geslacht en het bloed werd opgevangen. Dat beest werd geslacht voor de hoge priester. Want die was ook een zondaar. En zijn zonden moesten ook verzoend worden. En die ene bok werd geslacht en zijn bloed werd opgevangen. Die bok werd geslacht voor de zonde van heel het volk. En dan nam die hoge priester de schaal met het bloed van die bok die geslacht was voor het volk. En het volk stond in stilte, zonder enig geluid voor te brengen, in diepe eerbied als het goed was, met een schuldbelijdenis zacht gepreveld op hun lippen of een schuldbelijdenis in het hart. En dan nam die hoge priester die schaal met het bloed van die bok en hij ging naar het tentheiligdom, naar het heilige. Daar hing een groot gordijn voor, het eerste voorhangsel. Hij schoof het wat opzij en ging met die schaal met bloed naar binnen. Liep langs de tafel van de toonbroden, de zevenarmige kandelaar, het wierookaltaar en dan was er het tweede, het grote voorhangsel. Het voorhangsel dat het heilige der heiligen afsloot. Hij schoof ook dat opzij. Ging op zijn knieën liggen in het heilige der heiligen. Beleed zijn zonde en de zonde van het volk. En sprengde bloed voor de ark van het verbond. Stond op en sprengde ook bloed op het grote verzoendeksel wat op de ark lag. En dan ging hij terug. Door het heilige. Naar de voorhof. Waar de wachtende schare van de Israëlieten stond. Kijk, dat gebruikt de apostel hier in dit gedeelte om duidelijk te maken wat er met de Heere Jezus is gebeurd. Want u denkt misschien wel eens, en de kinderen en de jongelui denken dat zeker, als vader of moeder aan tafel die oude gedeelte uit Leviticus lezen van al die offers. Of uit Exodus van de bouw van de tabernakel. Met al die details. Met al die tentzeilen en met al die kleuren. Met de haakjes en de oogjes. Wat betekent dat allemaal? Nou, dat kan ik best begrijpen. Dat is ook allemaal niet zo makkelijk om dat meteen zomaar te vatten als je dat zelf leest of hoort voorlezen. Maar hier wordt duidelijk in deze brief met name dat al die dingen die daar beschreven worden vooruitwijzen, naar de toekomst wijzen, heenwijzen naar de komst van de Heere Jezus Christus en iets zeggen over zijn werk. En dan is het natuurlijk duidelijk dat al die offers, het dier wat geslacht werd bij het brandofferaltaar en wat daar in rook opging en tot as verbrandde, dat dat een heenwijzing is, vooruitwees naar het lijden en sterven, de dood van de Heere Jezus aan het kruishout. Maar er is nog veel meer. Die weg van de priester, de hoge priester met de schaal van het bloed in het heiligdom. Dat is een afbeelding van de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat zegt onze tekst en ook dit gedeelte. Jezus, zo lezen we onze tekst, is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Ja, dat was die tabernakel in de woestijnreis. Die was met handen gemaakt. Het wordt uitvoerig beschreven in Exodus en in Leviticus dat Aholiab en Bezaliel deze dingen allemaal kunstig maakten en daarbij bijzonder geleid werden, je zou bijna zeggen geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Er was heel wat werk aan te pas gekomen. Heel wat mensenhanden. Maar het heiligdom waar de Heere Jezus ingaat, en daar is de tabernakel een beeld van. Het heiligdom waar de Heere Jezus ingaat, dat is niet met handen gemaakt. Dat betekent, daar is geen mensenhand aan te pas gekomen. In het eerste vers van de schriftlezing staat het ook al. Een volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, niet van mensenmaaksel, niet van kunstenaars of mensen die bepaalde gaven hadden. Nee, God heeft de hemelen gemaakt, zegt de eerste bladzijde van de Bijbel. En ook het hemelse heiligdom, het binnenste heiligdom in de hemel der hemelen, dat is iets wat God heeft gemaakt. Wat er van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Maar om nu een kleine indruk te krijgen van wat dat betekent, dat de Heere Jezus in dat binnenste heiligdom, dat hemelse heiligdom is binnengegaan, wordt dat vergeleken met de weg die de hoge priester ging. En wat betekent dat dan? Dat betekent allereerst dat de weg naar het hemelse heiligdom geopend is. Denk jij nog maar even terug aan die geschiedenis van de tabernakel in de woestijn. Niemand mocht in dat binnenste heiligdom komen. Niemand mocht bij de ark komen als hij daar stond in het heilige der heiligen. De weg naar God was afgesloten. Want op die ark woonde God. Daar woont hij zelf, zingen we. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Maar daar hing een voorhangsel voor. En even eerder voor het heilige hing ook nog een voorhangsel. En hoewel de priesters wel in het heilige mochten komen, mocht geen gewone Israëliet, al was die nog zo godvrezend, al was die zelfs een koning, in het heiligdom komen. De weg was gesloten. Waar herinnert ons dat aan? Dat herinnert ons aan het paradijs. Toen Adam en Eva van God zijn afgevallen en aten van de verboden vrucht van de verboden boom, toen werden ze het paradijs uitgestuurd. En voor de deur van het paradijs stonden cherubs, engelengestalten, strijders van God met uitgestoken zwaarden. En afbeeldingen van die engelen met uitgestoken zwaarden, afbeeldingen van die cherubs, die zag je ook op het voorhangsel. Het was alsof de cherubs die bij het paradijs de toegang bewaarden, ook weer in de tabernakel aanwezig waren. Tot hiertoe en niet verder. U, vader van een groot gezin uit Israël, u, koning uit de stam van Juda, kunt niet tot God naderen. Kunt niet voor God verschijnen. En dat tekent onze diepe verlorenheid. Door de zonde kunnen we niet voor God verschijnen, kunnen we niet tot God naderen. Staan we voor God in de schuld, in onze verlorenheid. Beseffen we het. Heeft het al weerklank gevonden in jouw hart, in uw hart? Zo u in het recht wil treden, Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Wie zal verschijnen, zegt een andere psalm, voor de grote God? Niemand. De toegang gesloten. Dat is iets wat je, als je je zonde gaat ontdekken in het licht van de schrift en gaat beseffen dat je tegen de Heere gezondigd hebt, wat je ook gaat inleven. Gesloten toegang. Maar te midden van die donkere toestand heeft de Heere Jezus de toegang geopend. Hoe? Allereerst door te sterven aan het vloekhout van de schande op Golgotha. Door zijn bloed te storten, lezen we herhaaldelijk in deze brief. Bloed van de verzoening. En dat bloed van de verzoening, wat gestort is op Golgotha, dat neemt hij mee. Dat neemt hij mee als hij ten hemel vaart. Nee, niet letterlijk. Het bloed van de Heere Jezus drupte op de kruisheuvel Golgotha. En waarschijnlijk lag er ook bloed in het graf. Want de Heere Jezus was waarachtig mens. Met een echt lichaam. En met werkelijk bloed. Maar u weet het toch uit de verhalen rondom de opstanding van de Heere Jezus. Dat toen de Heere Jezus opstond uit het graf. En zijn discipelen opzocht. Dat in zijn handen en in zijn zijde de tekenen, de herinneringstekenen aan zijn lijden nog zichtbaar waren. Thomas mocht zelfs van de Heere Jezus zijn handen leggen in de littekenen in zijn zijde en in zijn handen. En die littekenen zijn als het ware de zichtbare bewijzen dat hij zijn bloed gestort heeft op die donkere vrijdag vlak voor Pasen. En als de Heere Jezus naar de hemel gaat, dat is zo diep getekend door de evangelist Lucas in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie, dat de Heere Jezus als hij ten hemel vaart hen zegent. Hij hief zijn handen op, de handen van de opgestaande waarin de littekenen nog zichtbaar waren. En met de zichtbare tekenen van zijn bloed is hij de hemel binnengegaan. Jezus, lezen we in deze brief, is het hemelse heiligdom, het heiligdom wat niet met handen gemaakt is. Het eeuwige goddelijke heiligdom in de hemel, binnengegaan met de zichtbare tekenen van zijn bloed. En dan wordt dat hier zo indringend en diep uitgebeeld. Dat heiligdom op aarde, die tabernakel die door Mozes en zijn helpers gemaakt is, dat is eigenlijk een beeld van het hemelse heiligdom. En die hoge priester die met het bloed van anderen, namelijk van dieren, van stieren en bokken binnenging, is een beeld van de Heere Jezus die met zijn eigen bloed het heiligdom binnengaat. Waarom moet de Heere Jezus het hemelse heiligdom binnengaan? Wel, onze tekst gaat verder en zegt om te verschijnen voor het aangezicht van God. Verschijnen. Ik ben met dat woord begonnen. Kunt u voor God verschijnen? En dan moeten we, als we heel eerlijk zijn en ons eigen leven een klein beetje nagaan en onze zonde, schuld, onbekeerlijkheid, ongelovigheid ontdekken, zeggen: Heren, wij kunnen voor u niet bestaan. Wie kan bestaan voor uw gericht? Maar de Heer Jezus verschijnt. Prachtig woord ook in de oorspronkelijke taal. Dat betekent allereerst, hij hoeft zich niet te schamen. Toen de Heere Adam en Eva opzocht in de Hof van Eden, toen schaamden ze zich. Ze doken weg achter het struikgewas. Ze konden God niet onder ogen komen. Maar de Heere Jezus komt vrijmoedig de hemel binnen. Met de tekenen van zijn bloed in zijn handen. Vader, ik kom. Vader, hier ben ik. Zie mijn handen. Ik heb het offer gebracht. Hij hoeft zich niet te schamen. Ja, zondaar, ook een van de kinderen van Adam en Eva, moeten zich vaak schamen. U toch ook? Ik ook. Net als die tollenaar die in de tempel getekend wordt door de Heere Jezus in de gelijkenis. Die man die bad: o God, wees mij de zondaar genadig. Dan leest u toch ook dat kleine trekje in die gelijkenis. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen. Hij schaamde zich. Ja, als je eerlijk wordt voor God. Voor het eerst of ook opnieuw. Dan heb je alle reden om je weg te schamen. En wat een genade is het dan als je door het geloof iets mag zien van de Heere Jezus die verschijnt voor God. Vrijmoedig. Hij hoeft zich niet te schamen. Als je met al je schaamte en schuld mag buigen en mag schuilen achter die dierbare borg. Want dat is niet het enige wat in dat woordje verschijnen ligt opgesloten. Het vervolg maakt het duidelijk. Hij verschijnt voor God. Om te laten zien dat hij volkomen betaald heeft. Die tekenen in zijn handen en in zijn zijde. Die herinneren aan de bloedstorting op Golgotha. Dat zijn herinneringen aan zijn volbrachte werk. De apostel legt daar de nadruk op in deze hele brief. Eens en voorgoed. Eens en volkomen. Die hoge priester in het Oude Testament, die moest ieder jaar op de grote verzoendag weer het heiligdom binnen. Dat hield maar niet op. En elk jaar weer moesten de beesten geslacht worden. Elke dag trouwens ook. Een zee van dierenbloed loopt door het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. Maar als de Heere Jezus komt, dan mag hij zeggen, dit is het offer wat eens en voor altijd gebracht is. Het bloed van stieren en bokken, zoals dat in het Oude Testament gebeurde, dat hoeft nu niet meer te vloeien. Dit is genoeg. Dit voldoet aan Gods heilig recht. Dit was uw wil, Vader, zegt de Heere Jezus als het ware, als hij het heiligdom van de hemel binnenkomt. Ik heb het werk volbracht. En dan mag u het weten, gemeente, dan is de Heere Jezus, als hij verschijnt in de hemel, hartelijk welkom bij God. Hartelijk welkom te midden van de engelenscharen die om de troon van God staat. Hartelijk welkom, want ook als hij in de hemel komt, gelden de woorden die al geklonken hebben bij zijn leven. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Deze. God kijkt met welgevallen naar het offer wat de Heere Jezus gebracht heeft. Naar het bloed wat hij gestort heeft. Naar de wonden in zijn handen waarvan de littekenen zichtbaar zijn. Het is volbracht. Dat heeft op aarde geklonken toen hij stierf. Dat klinkt als het ware in de hemel, nu hij de hemel binnenkomt. Het is volbracht. De zonde is verzoend. De schuld is betaald. De straf is gedragen. De dood is overwonnen. Alles. Alles is volbracht. En dan zou je zeggen, ja, dan is het werk van de Heere Jezus nu toch af. Het kruis is toch het laatste? Dat woord het is volbracht betekent toch ook, nu is het genoeg? Ja, in zekere zin wel, gemeente. Het is genoeg het lijden. Het is genoeg het dragen van de schuld. Maar het werk van de Heere Jezus gaat door. En dat is zo belangrijk, zegt de apostel in deze brief. Wat is dat werk dan? Verschijnen voor het aangezicht van God. Dat is in de taal van de Bijbel ook het verschijnen in het heiligdom. Het verschijnen om God te aanbidden. Het verschijnen in het voorhof voor de gewone Israëliet. Het verschijnen van de priester en van de leviet op hun functie, op hun plaats in het heiligdom. Het is verschijnen om te aanbidden, om te bidden, om te smeken, om te danken, om de lof te zeggen. Dat houdt het woord ook in. En dat is nu de taak van de Heere Jezus. na zijn hemelvaart heel in het bijzonder. Allereerst om te bidden. In de volgende verzen staat het overduidelijk. Omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij is de hemel binnengegaan om de Vader te bidden. Wat betekent dat dan? Was dat werk op Golgotha, dat lijden van de Heere Jezus, dan toch niet genoeg? Nee, dat betekent het niet. Het was echt genoeg. Onze belijdenis zegt in de Dordtse leerregels dat het overvloedig genoegzaam was, dat offer van de Heere Jezus. Zelfs voor de zonde van de hele wereld. Zo genoeg, zo voldoende, dat de hele wereld zalig zou kunnen worden. Zoveel ruimte is er in het bloed van de Heere Jezus. Zo definitief is zijn offer. Maar weet u, dat offer van de Heere Jezus, dat offer op Golgotha, wat dat betekent, dat moet uitgedeeld worden. Toegepast worden, zo u wilt. Wij moeten daarin leren delen. Het moet, mag ik het zo zeggen in de taal van de brief, dat bloed moet gesprenkeld worden op mijn hart, op uw hart, op jouw hart. Want wat zou het betekenen? Dat de Heere Jezus alles volbracht heeft om de zonde te verzoenen en voor de schuld te betalen. En ik zou onbekeerd blijven. Ik zou in mijn zonde blijven. Ik zou in mijn leven, net als Adam en Eva, alsmaar bij God vandaan vluchten. Wegvluchten uit het verloren paradijs. Ja, dat zou toch vreselijk zijn? Want een zondaar op de vlucht voor God, of die nu jong is of ouder is, als dat zo blijft, dan ga je voor eeuwig verloren. Dan kom je om, dan is er geen redden aan. Dus dat werk van de Heere Jezus op Golgotha, dat moet uitgedeeld worden, persoonlijk toegepast worden. En daarom is hij in de hemel. Om te bidden, te pleiten, of op gezag, op eeuwig gezag van God de Vader, de kracht van zijn bloed neerdaalt op zondaren. En daartoe moet straks de Heilige Geest uit de hemel uitgezonden, uitgestort worden. Om de kracht van het bloed op aarde uit te delen. En daartoe moet in de kracht van de Heilige Geest het evangelie straks verkondigd worden, opdat door woord en geest dat bloed gesprengd wordt op de harten. En daarom is dat werk van de Heer Jezus in de hemel zo belangrijk. En staat het er zo met klem, altijd leeft, dag en nacht. Ook wanneer zijn kinderen nog onbekeerd zijn en nog niet zijn toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Ook wanneer zijn kinderen wel toegebracht zijn, maar in donker zitten en geen hand voor ogen kunnen zien, geestelijk gesproken. Zelfs als zijn kinderen struikelen en in zonde vallen. Bezwijken voor de verzoekende kracht van de boze, de aartsvijand van God en van Christus, altijd leeft, dag en nacht. Ook als u die de Heere vrezen mag, niet meer bidden kunt. En die momenten zijn er toch soms in ons leven. Doordat we zelf uitgegleden zijn en misschien zonden aan de hand houden, waarin we verstrikt zijn geraakt. Dat geeft scheiding tussen God en Christus en onze ziel. Dat verarmt en dat verslindt het gebedsleven. Of je kan zo gebukt gaan onder de zorgen van het leven, het verdriet, het gemis, de eenzaamheid, dat de toegang tot de troon van de genade in je gebeden gesloten lijkt. Of het kan zo zijn dat je in geestelijke duisternissen rondtast als een blinde langs de muur en dat er geen gebed lijkt door te komen. Ook dan, dag en nacht leeft om te bidden. En wat bidt hij dan? Ja, zegt u, dat staat niet letterlijk in de tekst. Nee, dat klopt. Maar we weten dat wel als we verschillende elementen uit het getuigenis van de Bijbel samenleven, lezen. Dan zou u mogen zeggen dat wat de Heere Jezus nou zelf gebeden heeft in de avondmaalzaal, het hoge priesterlijke gebed, zoals wij dat noemen, in Johannes 17, dat bevat de elementen van wat hij gebeden heeft hier op aarde, maar ook wat hij volmaakt bidt in de hemel. En je zou het, ik heb het misschien wel eens meer gezegd, je zou het in twee woorden kunnen samenvatten. Woorden die we kennen vanuit onze belijdenis. Hij bidt in wezen, bewaar en vermeerder mijn kerk. Dat bidt hij. Bewaar. Bescherm. Want die kerk, die discipelen, die achterblijven op de Olijfberg en straks in Jeruzalem bij elkaar zijn, die kerk die straks de wereld ingaat, als het boek Handelingen beschrijft hoe het evangelie verkondigd wordt onder Joden, Samaritanen en heidenen, die kerk is op aangevochten terrein. Op terrein wat onder de kracht van de boze valt. En die boze zal zijn prooi niet makkelijk, niet zomaar laten gaan. Het boek Handelingen is ook het boek waarin de bestrijding van de vroege kerk beschreven staat. De aanvallen van buitenaf en van binnenuit. En gemeente, die aanvallen van binnenuit en van buitenaf, die zijn er vandaag nog steeds. Misschien wel anders dan in de tijd van de apostelen, maar niet wezenlijk anders. Want ook al veranderen de tijden. De wezenlijke strijd tussen het werk van de Heere Jezus Christus en de listen en lagen van de vorst der duisternis veranderen niet. Satan is bezig verwarring te zaaien in kerk en samenleving. Satan is bezig als een briesende leeuw om de laatste fundamenten van een zogenaamde christelijke samenleving in West-Europa te slopen. Satan is bezig, zijn naam betekent ook verwarring stichten. Om verwarring te stichten in kerk en in de theologie en dus ook in de opvattingen van mensen. En de verwarring van vandaag is een van de grote redenen van de kerkverlating. Als het duidelijke geluid van de waarheid van Gods woord hoe langer hoe minder gehoord wordt in kerk en in theologie. Satan gaat rond door mensen, met name de kinderen van God, te verzoeken en te verleiden tot verkeerde opvattingen, tot zonde, tot dwalingen. En is op zijn gevaarlijkst als je hem niet briesend hoort aankomen, maar zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 11, als hij komt als een engel des lichts, het lijkt zo mooi, het lijkt zo vroom, het lijkt zo licht. Maar het is alleen maar verhulde duisternis en verhulde vervloeking. En zo is de kerk in aanvechting, in strijd. En dan moet je er nog iets bij zeggen. Ook Gods kinderen zelf dragen een hart om wat niet rein is. Ja, dat moet ik uitleggen, want daar spreekt de Bijbel ook wel iets breder over. Het werk van God in het leven van Gods kinderen, dat is echt. Dat is heilig. Dat is goed. Daardoor verlangen ze ook in de wegen van de Heere te wandelen en dichter bij de Heere te leven, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Maar er is bij dat werk van de geest in hun hart, heb u er ook zoveel last van, nog zoveel van dat oude, van dat vleeselijke noemt Paulus het. Zoveel van de zonde overgebleven. En dat kan soms ontzaglijk opspelen. En ik hoor het nog wel eens zeggen, juist mensen die ouder worden en de Heere al lang mogen kennen, kunnen bij het ouder worden soms meer last hebben van die oude mens dan vroeger. En Satan zit daarin ook niet stil. Die weet het vuur van de oude mens wel op te stoken. En wat is het dan nodig, gemeente? Om juist in die situaties van strijd de blik te richten omhoog. Laat ons onze blik richten, zegt het oude avondmaalsformulier, met iets andere woorden, op de hemelen, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn Vader. En wat mag je dan bidden, Heere, help me. Want ik zink weg, ik glij weg, ik ben zo biddeloos. Heere, laat het nog eens weten dat u van me af weet. Bewaar mijn kerk, bidt de Heere Jezus. Ook als Petrus dreigt te wankelen of Paulus met de doorn in het vlees ten onder lijkt te gaan, bewaar ze. Ja, dat kan ook betekenen dat de Heere Jezus anders bidt dan u. Of dan jij. Het kan zo zijn dat wij zo onze verlangens hebben, niet? En dat we die verlangens aan de Heere bekendmaken. Bijvoorbeeld, een jongen is verliefd op een meisje. Maar dat meisje heeft een totaal andere achtergrond, weet eigenlijk van God en zijn woord niets en wil er ook niets van weten. En hij bidt of hij haar als vrouw mag krijgen. Maar de Heer Jezus bidt in de hemel, geef haar maar niet aan hem. Want ze sleept hem mee de nacht in. Of u, en u vreest oprecht de Heere, u zou graag een verbeterde positie hebben, beter werk. Misschien wel gesolliciteerd, maar iets wat precies bij u past en waarin u helemaal uw gaven kwijt kunt, dat is mooi. En dat mag u ook aan de Heere voorleggen. Maar dan moet u wel verhuizen naar een streek en een gebied waar u de zielen van uzelf en van uw kinderen niet aan de prediking kunt toevertrouwen. Dan zou het zo kunnen zijn, Heere, laat die baan maar voorbij gaan. Dat de Heere Jezus dat bidt. Weet u, dat gebed van de Heere Jezus, dat is een zuiver gebed. Naar de wil van God, en hij wil zijn kinderen hier op aarde dat ook leren. Om heel hun hart voor hem uit te storten. En dat mag op alle terreinen van het leven. Heel in het bijzonder hun hart uit te storten om de geestelijke nood en de geestelijke leiding van zijn woord en van zijn geest. Maar hij wil zijn discipelen en zijn kinderen hier op aarde ook leren. Uw wil geschieden. De uwe alleen. En zijn gebed, anders dan dat van zijn kinderen soms, is een gebed volmaakt naar de wil van zijn Vader. Want dat is nog een aspect van dat verschijnen voor God. Verschijnen, zeiden we, om te bidden. Nou, als wij bidden, en dat weten jullie allemaal, jongelui, en de ouderen zeker, als wij bidden, dan kunnen we niet meer dan smeken. Pleiten, ja. Maar pleiten is ook smeken. Het woord pleiten betekent dat al. Pleiten doe je voor iemand die schuldig is. geen rechten heeft? Smeek. Hoeveel prachtige gebeden, smeekgebeden, staan er niet in het boek van de psalmen? En dat mag ons een voorbeeld zijn. Maar als Christus in de hemel komt om te verschijnen vrijmoedig voor zijn God en Vader, dan mag hij eisen. Op grond van zijn bloed, op grond van zijn doorboorde handen en doorstoken zijde, Vader, ik wil. En dan is het wonderlijke gemeente, die wil van Christus en die wil van de Vader, die zijn in volmaakte harmonie. Want als Christus zegt, ik wil, dat waar zij, dat waar ik ben, zij ook zijn. Ik wil dat u hun bewaart, mijn kerk bewaart voor de boze. Dan wil de Vader van ganser harte dat gebed van zijn Zoon verhoren. En dat geldt ook voor dat andere stukje, wat de kern vormt van het gebed van de Heere Jezus. Bewaar en vermeerder. Ja, de Heere Jezus bidt ook nog steeds. En daar kan je zoveel moed geven vandaag, dwars door alle verwarring heen. Hij bidt nog steeds. Vermeerder mijn kerk. Er moeten er nog toegebracht worden. Het staat in het hoge priesterlijke gebed dat de Heer Jezus bidt voor de apostelen en zegt, Heere, geef dat ook door hun woord, door hun prediking, anderen geloven zullen. Tot geloof mogen komen, tot waarachtige bekering mogen komen. Dat bidt de Heer Jezus ook. En als je dan misschien in gedachten, thuis zittend of hier in de kerk zittend, naar je kinderen kijkt, dan zeg je, Heere, mag ik daarbij zijn? Mogen mijn kinderen daarbij zijn? En als u kleinkinderen mag hebben, mogen mijn kleinkinderen daarbij zijn? Mogen ze allemaal in uw voorbeden begrepen zijn, nu u dag en nacht verschijnt voor het aangezicht van God? Voor ons. Ja, dat zegt de apostel. Voor die gelovige Hebreeën. Die mogen het weten. Dat wordt ook duidelijk in het vervolg van de brief. Ja, die Hebreeën, dat waren waarschijnlijk Joodse mensen die in Jeruzalem woonden. En die tot bekering gekomen waren. Misschien in de tijd van de Heere Jezus Christus zelf al. Of op de Pinksterdag. Of door de prediking van de apostelen. Maar weet u wat het probleem was? Want die brief is ongeveer 30 jaar na Pasen en Pinksteren, waarin de Heere Jezus zijn geest uitstortte, geschreven. Die eerste tijd, die eerste liefde, die was voorbij gegaan. Die Hebreeuwse christenen waren in gevaar om af te vallen, te verachteren in de genade en af te vallen van het geloof. Dat loopt ook als een draad door die brief heen. Ze keken terug en denken, ja, die oude apostelen, dat was allemaal veel beter. Die jonge mannen van nu, ach, wat moet je ervan denken. En bovendien, de wereld lokte. En zelf waren ze geestelijk soms ook minder op hun plek. En toch zegt de Heere Jezus, ook al tekent hij in deze brief door de dienst van zijn apostel de wankelmoedigheid, het verachteren in de genade en de slapheid die er ingetreden was in de gemeente, voor u. Voor u. Ook al bent u zwak van moed en klein van kracht. En we mogen nog één stap verder gaan. Dat voor u betekent ook dat de Heere Jezus zondaren, die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die met zichzelf vastlopen, nodigt en zegt, ook voor u. Er is geen zondaar die kan zeggen dat er bij de Heere Jezus Christus geen ruimte is voor hem. Zo kun je het wel eens voelen. als de schuld je aanklaagt. Maar wanneer de Heere Jezus zijn evangelie laat verkondigen, dat is ruim. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Geen vrome mensen. Geen mensen die zichzelf al minstens een jaar hebben opgeknapt. Maar om het verlorene te zoeken. Verlorene, rijp voor de ondergang. En hen wil hij zoeken en zalig maken. En voor hen bidt hij in de hemel. Breng u ze toe, allen die u mij gegeven hebt. Ook al zitten ze nog vast. Ook al is het nog zo onmogelijk. Ook al zijn er nog zoveel hindernissen. Ook al zijn ze nog zo vermoeid en beladen. Breng u ze toe. En dan de laatste stap in onze tekst. En dan komen we terug bij het begin. Bij die tabernakel, weet u wel. Met die hoge priester die op de grote verzoendag binnenging in het heiligdom. En daar het bloed sprenkelde. En als hij dan zijn zonden en de zonden van het volk beleden had, ging hij met een lege bloedschaal terug. En vermoedelijk zette hij die ergens neer. Dat staat er niet letterlijk, maar dat stel ik me zo voor. En dan schoof hij het gordijn voor het heilige opzij. En dan zag hij in de open lucht daar voor zich in het voorhof heel die verzamelde gemeente, heel die verzamelde scharen Israëlieten staan. Vaders, moeders, kinderen, mensen die alleen door het leven gaan. Allemaal. En wat deed hij dan? Dan strekte hij zijn handen uit. En dan zegende hij ze. Hij zegende en hij mocht ze zegenen, omdat het bloed gestort was. Omdat het bloed op het verzoendeksel lag. Op grond van het bloed zegende hij ze met die grote aaronitische zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En dat hoort ook nog bij de tekst. Want de Heere Jezus bidt voor zijn volk. Altijd bid u ten goede, zegt het schriftgedeelte. Maar dat houdt één keer op. Dat houdt op wanneer hij wederkomt. Wanneer hij als het ware uit het heiligdom niet met handen gemaakt, uit het hemelse heiligdom terugkomt. Het voorhangsel van het wolkendek opzij schuift. En komt op de wolken van de hemel. En hoe komt hij? Zegenend voor zijn kinderen. Deze Jezus, die gij naar de hemel hebt zien heen varen, zegt de engel, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heen varen. Precies zo, met zegenende handen voor zijn kerk. Maar er is ook een andere kant, gemeente. En die moet ik u zeggen, omdat het woord mij dat voorzegt. Hij zal ook komen als het toornende lam. Toornende lam van God. Openbaring 6. Over allen die zijn verschijning niet hebben liefgehad. Over allen die in hun onbekeerlijkheid leefden en stierven. Over allen die volharden in hun wereldsgezindheid. Over allen die wel een beetje vroom waren, maar toch volharden in ongeloof. En dat maakt de vraag van het allereerste begin van de preek zo dringend. Kunt u voor God verschijnen? Zonder bekering. Zonder bloed. Zonder borg voor uw ziel kunt u het niet. En als dat nog zo is, haast u om uw levenswil. Rust niet op wat oppervlakkige gemoedelijkheid. Maar zoek in de weg van de bekering geborgen te zijn in het bloed van het lam. Geborgen te zijn in het werk van de grote hoge priester. Maar wie hem kennen mag, ook door alle twijfels en vragen en stormen van het leven heen, die mag het straks zien. Aanschouwen, zegt de Bijbel, met zo'n heel mooi woord. Hij komt. De bruidegom. Hij die mijn ziel lief heeft. Die mij gekocht heeft, niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Om eeuwig hem te dienen, te loven, te prijzen. Gij, o Lam Gods, zijt het waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en lof tot in alle eeuwigheid. Zou je hart daar niet naar hunkeren? Want achter hem, achter de muur van zijn bloed, zegt Augustinus ergens. Als je daarachter mag schuilen, dan ben je voor eeuwig veilig. En dan kun je achter hem en door hem en in hem voor God verschijnen. Arm in jezelf, rijk in hem, uit enkel genade. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat er een zaligmaker is. Dat u, Heere Jezus Christus, gekomen bent. Geleden hebt en gestorven bent. En ook de hemelen bent binnengegaan. Niet zonder bloed. Om u de kracht van uw bloed uit te delen door uw geest en woord. O, pas het ook toe aan ons hart. Het woord wat van ons uit in alle gebrek gebracht is, maar kroon het met uw zegen. Heere, geef dat alles wat hinderde in het luisteren of in het spreken weggenomen mag worden. Maar dat uw woord, en het was toch naar uw woord vanmorgen, gezegend mag worden, over mag blijven, zijn kracht mag doen, ons vernederen mag, onze harten opheffen mag, hemelse gedachten geven mag. Zegen zo uw woord en ga met ons als we deze plaats verlaten en blijf bij ons als we thuis geluisterd hebben. Wil u ons deze middag weer opnieuw samenbrengen als een ander gedeelte van de schriften geopend zal worden. En wil u ons een gezegende zondag geven. We vragen dat in dankzegging en dat alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het vijfde vers, is onze slotzang. Verhoogd, o poorten u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Laat een in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.